Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van een stormachtige 2 november. Mijn naam is Renk van Ooyen. We hebben al wat wijzigingen in de uitzending vanwege de storm. Dus als u niet de deur uit hoeft, dan blijf lekker binnen. En hou de sites van AT5 en GVW in de gaten voor informatie over de storm. Toch veel filmen in deze uitzending. Zometeen een interview met de actrice en regisseuse Juliette van Ardenne over haar eigen ervaringen met PTSS rond zwangerschap en de film die ze daarover maakte. Dan kunstenares Rosa Albarran en die laat best de dood vieren in de Havelaar. We hebben alle zielen en Halloween gehad, maar morgen is het de Mexico Día de los Muertos. Zoals bij iedereen speelt ook bij Rosa het rouwen om en het vieren van de doden een rol in het leven. En tijdens deze Dia de los Muertos geeft Rosa kleur aan de dood, een feest van kleur en leven. Dan hebben we Kibret McConnen. Hij is artistiek leider van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Hij maakte voor Filmlab Oost een film over 40 jaar veranderingen in de Indische buurt. Hij is de gast en praat over en met Lotte, een van de hoofdfiguren uit zijn film. Later de debuutsingle van Cloud Cuckoo, Lost on You. Nu eerst, ze zijn beide afgestudeerd aan de inmiddels befaamde Koningstheateracademie in 's-Hertogenbosch. En ze werden niet alleen verliefd op de kleinkunst, maar ook op elkaar. Anne-Maria Ogren en Roel Dullaert, zij vormen de Andersons en we gaan naar hen luisteren. Ga je niet te diep.
Moedertje staat aan het water, bij de golven op het strand. En het lijkt of ze een kindje vasthoudt, stevig vasthoudt met haar hand. Maar haar zoon is groot geworden, reisde naar de overkant. En ze fluistert wat ze riep, als hij als kind de zee inliep. Lieve schat, doe je voorzichtig. Ga je niet te diep? Ze staat aan het water met die woorden in haar mond. En ze denkt nog alle dagen aan het kindje dat hier stond. Maar haar zoon is man geworden en gaat de hele wereld rond. En ze roept in al haar dromen en ze schrijft in elke brief: lieve schat, doe je voorzichtig. Ga je niet te diep. Engeland en Ierland, New York en New Orleans, LA en San Francisco, hij wil alles zien. Hij wil naar de diepzee, hij wil naar de hoogste ster. Moedertje, eens kom ik weer thuis, maar ik ben nog niet zo ver. Eerst Japan en Moskou, land en zee en lucht en dan één eiland nog in Zweden. Dan kom ik terug. Moedertje staat aan het water, bij de golven heel alleen. En de zon schijnt in haar tranen waar hij eerst haar kind bescheen. Maar opeens voelt ze twee armen, sterke armen om zich heen. En haar kind zegt nu de woorden die zij vroeger naar hem riep. lieve schat, doe je voorzichtig. Ga je niet te diep.
Ben ik, ja, zo in Zweden inmiddels, Anne-Maria ook en Roel Dullaert. Maar nog regelmatig in het koude Nederland te horen. En daar is ook in het koude Nederland in Amsterdam, gok ik zo, Janine van Dijk met de agenda en mededelingen. Ik begrijp dat...
Agenda en mededelingen.
Ja, er gaat iets mis. Ik vertel gewoon...
Kan ik beginnen?
Ja, je kan beginnen.
Oké, okay. Agenda, mededelingen van 2 november. Agenda, Alzheimer Trefpunt Zuid. Op dinsdagavond 7 november bent u vanaf 6:30 welkom in het dienstencentrum De Berlage. Om 7:00 gaat het programma van start. Het Alzheimer Trefpunt is kosteloos te bezoeken en bedoeld voor mensen met Alzheimer en hun netwerk. Voor informatie over het programma belt u naar 06-13-19-79-93. Het adres is Lekstraat 13A in Amsterdam-Zuid. Kristallnachtherdenking. Op donderdag 9 november om 4:30 wordt op het Oosterspoorplein bij het Muiderpoortstation de Kristallnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november in 1938 werden in heel Duitsland door de nazi's acties georganiseerd tegen de Joodse bevolking. Tijdens de herdenking op het Oosterspoorplein worden er in totaal 11.000 mensen herdacht die via het Muiderpoortstation werden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Tijdens een korte ceremonie wordt er gespeecht, gebeden, een minuut stilte in acht genomen en er worden bloemen gelegd. Verkiezingsgesprek 2023. Op vrijdag 10 november om 8:00 organiseert de Special Social Club in Pakhuis de Zwijger een gesprek met verkiesbare politici over toegankelijkheid en inclusie. 4 politieke partijen zijn aanwezig. Voor gasten en meer informatie gaat u naar www.dezwijger.nl/programma. Het pakhuis vindt u aan de Piet Heinkade 179 in het centrum. Puurzang. Op 12 november om 2:30 middags bent u welkom in de Augustinuskerk bij het optreden van het koor Puurzang. Ze laten onder andere in samenwerking met Benjamin Britten de Saint-Nicolas-kantaten horen. De toegang is gratis, maar de vrijwillige bijdrage is gewenst. De kerk vindt u aan de Porschesweg 123 in Amsterdam-West. Mededelingen. Reparatie ellende elektrische rolstoelen. Het duurt soms maanden voordat kapotte elektrische rolstoelen worden gerepareerd. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk, maar verwijst gedupeerden weer terug naar de leveranciers. PvdA en GroenLinks vinden het onacceptabel. De gemeente moet de wachttijden bij gaan houden en leveranciers moeten hun voorraden op orde brengen. Ook willen de partijen samen met Rotterdam, Utrecht en Den Haag, die afzonderlijke contracten hebben afgesloten met dezelfde leveranciers, actie ondernemen. Erik Groot-Kormeling, beleidsmedewerker toegankelijkheid van cliëntenbelang, kan zich heel goed in vinden en wil dat onderdelen vaker gerepareerd worden in plaats van vervangen. Dat gaat veel sneller en is duurzamer. Tot slot, contactombudsman. Ombudsman Metropool Amsterdam houdt gratis inloopspreekuren waar u een klacht kunt indienen. Elke dinsdag bent u van 9:30 tot 11:30 welkom op het kantoor aan de Jacob Pontiusplaats in Amsterdam. Op andere dagen en tijden zijn er ook spreekuren in onder andere Almere en Zaanstad. Alle inwoners van de aangesloten gemeente kunnen op alle spreekuren terecht. U kunt ook direct online via het klachtenformulier uw klacht indienen of die mailen naar info@ombudsmanmetropool.nl. Op werkdagen belt u van 9 tot 12 naar 020-625-9999. Meer informatie vindt u op www.ombudsmanmetropool.nl. Dit waren agenda en mededelingen. En terug naar Renk.
Dankjewel, Janine. Ja, Veel fotoalbums vol babyfoto's en cadeautjes en knuffels en roze, dan wel blauw geschilderde ledikantjes. Voor menig moeder is het zwanger zijn en bevallen alles bij elkaar toch een schitterende ervaring, maar niet voor iedereen. Ik heb aan de telefoon Juliette van Ardenne. Welkom, Juliette.
Hoi, ja, dankjewel.
Jij maakte een film over, dat zullen we zo verder bespreken natuurlijk, een film over jouw zwangerschap en vooral het feit dat niet al te fijn is verlopen voor jou. En weinig mensen denken, denk ik, weten dat een zwangerschap zo traumatisch kan verlopen. Wat is er gebeurd? Waren het fijne zwangerschapsmaanden?
Ja, het gaat eigenlijk meer over het stukje bevalling en daarna. Mm-hmm. Ik ben actrice en ik heb dus een film daarover gemaakt. Ja, ik vond het gewoon vrij shocking eigenlijk. Vanaf het moment dat die bevalling begint. Ja, dat ging bij mij ook bij de eerste dan. Mijn dochtertje is nu, mijn oudste is nu 7, dus dat is 7 jaar geleden. Daar ging ook wat mis in de bevalling op het einde. Dus er was allemaal paniek. En ja, ik was eigenlijk in een totale shock. Ja. En dat bleef eigenlijk ook in die hele kraamweek en die weken daarna. Ja, dat vond ik gewoon zo indringend en intens. En ja, ook wel heel onzekermakend en alleen. En ik dacht, ja... je denkt toch een beetje dat je de enige bent. Of je...
ja,
ik had wel van tevoren gedacht van, ik ga gewoon proberen. Want ik ben wel, ja, ik ben acteur, dus ik ben wel gewend om met mijn gevoelens zeg maar om te gaan. Ik ben redelijk emotioneel type. Dus ik dacht al van tevoren, oh ja, ik ga wel proberen om gewoon alles wat er komt toe te laten. Alle gevoelens die er zijn.
Ja.
Maar
het is groter dan je kon redeneren.
Ja, het is echt, het is heel heftig. Je eigen grenzen, die bestaan zeg maar niet meer. Want je gaat gewoon, je gaat door voor je kind. Hoe weinig slaap je hebt.
Wat gebeurde er met jou? Sorry hoor, dat ik je ontbreek. Wat gebeurde er precies met je?
Je bedoelt...
in die week daarna?
Geestelijk.
Ja,
joh, weet ik veel. Het is gewoon een hele warrige, warrige, gekke tijd. Ja, het is ook natuurlijk echt fantastisch dat je gewoon ineens moeder bent en een baby hebt. Maar voor je gevoel, dat lichaam wat je gewoon, ik in mijn geval dan 32 jaar, wat van jou hoorde. Dat voelt ook alsof dat ineens van iemand anders is eigenlijk.
Ja.
En alsof je jezelf... ergens onderweg bent verloren, maar je bent nog niet die nieuwe persoon helemaal.
Want voelde je je schuldig dat je je zo voelde?
Tuurlijk. Ja, je wil gewoon wel voor je kind de leukste opgeruimde moeder zijn die er is. Ja, en allemaal hele blije roze wolkgevoelens hebben.
Ja,
dat hoop je natuurlijk wel.
En dan jouw omgeving, hoe reageerde die daarop? Zeiden ze tegen je, goh, je mag van geluk spreken? En...
nou, het was wel grappig, want in mijn film zit ook een scène dat ik dus... want ik speel zelf trouwens ook de hoofdrol in.
Ja,
in
ik heb hem
film,
gezien.
Maar...
Ja.
En voor de mensen die hem niet gezien hebben, dat is een psychologische thriller over een jonge moeder op de rand van een psychose. En ik heb eigenlijk al mijn gevoelens... nog groter gemaakt en nog visueler gemaakt, waardoor het een soort psychotische trip eigenlijk wordt van die vrouw.
Was dat bij jou ook zo?
Nee, ik had geen psychose hoor, maar je bent gewoon wel, ik werd wel elke ochtend wakker met het gevoel alsof ik op mijn baby was gerold bijvoorbeeld.
Ja.
Of je hebt allemaal gewoon angsten en het is gewoon... Je zit wel in een soort oneindige trip eigenlijk van ontstoken hechtingen, blaasontsteking, borstontsteking, kloven, kolven, voeden, troosten, niet slapen en weer opnieuw beginnen, zeg maar. Dus je bent wel in zo'n soort tripachtig zit je wel. Dus dat was wel zo, maar ik heb het wel... Ik had zelf geen kraambedpsychose, wat ook nog wel eens voor kan komen. Maar wat ik wou zeggen, dat er dus een scène echt was dat ik dan dus iemand tegenkwam die ik dan kende van mijn zwangerschapsgym. En dat ik dacht, hey, hoi, hoe is het met jou? En ze zei, ja, hoe gaat het? Ik zei, nou, jezus, ik vind het wel echt heel pittig, zeg. En dat zij zei, oh nee, ik vind het fantastisch. Ik ben gewoon zo verliefd op mijn baby.
Ja.
Ik voel alleen maar, ik ben zo verliefd. En ik dacht, oh my god. Ja, oh, dat kan ook, tuurlijk. Maar jezus, ik dacht gewoon, we gaan nu tegen elkaar zeggen van, heb jij dat nou ook? Ja. Dat was niet zo. Maar goed, het was niet zo dat ik er echt bij, dat ik, wat ik zeg, de gevoelens heb ik gewoon echt vergroot. Dus het was niet zo dat ik zelf heel erg door had waar ik in zat of zo, of ja.
Maar op zeker moment dan besef je dat je, ja, dat het niet gaat zoals het moet gaan, dat het een probleem heeft.
Nee hoor.
Nee?
Want... Nee. Nee, dat is niet, dat is niet zo. Ik, zo heb ik het niet. Het was gewoon meer dat je gewoon door een hele heftige fase heen gaat en heen moet. En ik wist gewoon van tevoren niet dat het zo heftig kon zijn, zeg maar. Ja. En dat het dus ook een soort identiteitsloze fase is eigenlijk. En dat je een soort transitie doormaakt als mens. Maar het was niet zo dat ik... Dat ik een postnatale depressie had en dat ik een gevaar was of dat ik echt een probleem had voor mijn gevoel. Okay. Nee, dat niet.
Want je bent op een zeker moment wel hulp gaan zoeken.
Ja, dat wel. Ja, het was wel... Kijk, dat is ook gewoon echt wennen. Dat je een baby hebt en constant aanstaat. En ik had wel... PTSS van de bevalling, zeg maar. Ja. Dus ik stond wel de hele tijd in die soort vechtstand. Dus dat was wel gewoon een soort... Dat was inderdaad wel een probleempje, als je het zo zegt. Ja, want... Maar dat was meer dat ik dat pas na weet ik veel, een half jaar of zo, heb ik EMDR therapie gedaan.
Ja. En hoe ging dat? Is dat, want de meeste mensen die zullen dat associëren met oorlogstrauma's en dat soort dingen?
Ja, ja. Nou, ik wist ook eigenlijk niet zo goed dat het bestond. Ik dacht wel, is het normaal dat ik het als zo heftig ervaar? En ik had gewoon wel zin om wat opgeruimder te zijn, laat ik het zo zeggen. En toen ging ik dus in therapie en toen kwam ik bij een EMDR. Ja. En dat is, ja, dat is dus dat ze eigenlijk het door middel van een soort tik,
de lampjes, hè?
Tiktherapie. Ja. Nee, bij mij was het tikken met een soort stokje. Dan moest ik gewoon met mijn ogen volgen.
Ja.
En als je dan dus precies over de beelden die je hebt rondom dat trauma, als je daarover gaat praten, dan koppelt eigenlijk de emotie zich los van de herinnering.
Ja, dus het verspreidt zich een beetje over verschillende hersendelen, hè? Dat is geloof ik het idee.
Ja, 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 zoiets, hè? Ja, ja, dat was wel echt heel, heel fijn. En dan kom je er inderdaad wel achter dat het dus inderdaad wel is begonnen bij die bevalling, ja.
Ja.
Waar ik echt gewoon dacht dat het helemaal echt mis was. Ja.
En heeft het meteen geholpen, de EMDR?
Ja, dat was wel heel fijn. Maar toen werd ik nog een keer zwanger.
Ja.
Wel echt niet per ongeluk of zo, hoor. Maar en toen was ik wel angstig om weer te gaan bevallen. Dus toen heb ik nog een keer dat gedaan.
En was het ook uit angst? Want ik kan me voorstellen dat je ook bang bent van god, ik ben nou weer zwanger, dat je weer diezelfde dingen gaat meemaken.
Het is volgens mij het ligt er ook maar echt aan hoe, wat jij al zei, van je zwangerschap kan ook al heel heftig zijn met al die hormonen. Er zijn vrouwen moeten gewoon, die kunnen op heel veel punten van het zwanger willen worden tot moeder zijn. Op heel veel verschillende punten kan het gewoon heel heftig zijn.
Ja.
Ja, weet ik veel. Wat ging ik ook weer zeggen? Ik weet het niet meer.
Ik las ook dat een van de symptomen die je kunt ervaren... het vermijden van zaken en van personen die je doen herinneren... aan die vervelende ervaringen. Waren er ook personen bij je uit je eigen omgeving?
Nee. Hoe bedoel je precies?
Ik kan me voorstellen dat de omstandigheden... laten we voor het gemak zeggen, je man bijvoorbeeld... Of de geur van een ziekenhuis, zelfs het langs het ziekenhuis rijden... dat kan al heel vervelende ervaringen of herinneringen oproepen.
Ja.
Hoe reageerde je man erop? Zal ik het wat concreter vragen?
Ja, die vond het ook allemaal heel heftig. En... ja, dat wat er dus misging met de bevalling, dat heeft op hem ook veel indruk gemaakt. Maar dat is toch echt anders. Dat is ook heftig hoor, dan sta je erbij. Maar ik ben later ook nog teruggegaan naar dat ziekenhuis. Mm-hmm. En ik heb nog met zo'n arts gesproken, ook omdat ik dacht van... lag het nou aan mij dat het zo paniekerig overkwam? Ja. Of was het ook echt zo? Of wat gebeurde er nou precies? En, maar dat was ook niet heel bevredigend eigenlijk. Want die arts die herinnerde zich het bijna niet meer. En die deed gewoon van nee, dit is gewoon protocol en zo gaat het gewoon. Terwijl ik dacht van...
het is niet erg meelevend, moet ik zeggen.
Oh, no. Nee, dat was... gewoon anders voor haar dan voor mij, ja. Dat kan, ja.
Nu is de film die je hebt gemaakt, is ook jouw regiedebuut. Moest het hierover gaan, jouw debuut?
Ja, ik had wel echt de behoefte om dit te doen, ja. Ik had sowieso, vind ik gewoon, dat men veel meer hierover moet praten.
Ja.
Dat het taboe eraf moet en dat er veel meer begrip en ook respect mag zijn voor al die moeders eigenlijk.
Ja, zeker.
En het was voor mij persoonlijk ook gewoon heel, heel fijn om dat te doen. En ergens ook heel helend.
Ja.
Om het gewoon, wat ik zei, zo'n nieuwe vorm te geven is gewoon echt heel goed voor je verwerking. Dat is heel, heel prettig om te doen.
En je bent er ook heel openhartig over. En de film is heel abstract, een beetje freaky in elkaar gezet. Is dat een veilige manier van maken?
Ja, ik denk wel veilig is het niet. Het is sowieso best wel,
een beetje
wat ik ook terugkrijg, een gedurfde film. Dat het gewoon echt wel redelijk donker is en onaangenaam wordt af en toe. En gewoon wel, het is niet veilig, maar het is wel, voor mij was het wel, ik had het niet op een soort hele realistische manier kunnen maken.
Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik heb hem al mogen zien. En, ik kan hem iedereen aanraden. Hij heet Stewing, de film. Hè? Hij is vanavond te zien in Lab 111. Het is tijdens...
Morgen ook nog. Om 12:30 en vanavond 18:45. Ja.
Nou, ik kan iedereen van harte aanraden. Mag ik jou hartelijk danken voor het interview?
Ja, dat is graag gedaan. Dankjewel.
Er is hier in de studio nog een vraag.
Magiel, heb je haar zo?
Ja. Ik hoor haar, ik hoor het niet goed hoor, maar...
Nee, maar moet
ik
de microfoon even
openzetten. Nou, met deze microfoon.
Oh, je kan ook. Ja. Heb je er ook met je man over kunnen praten?
Zeker. Ja, we hebben het heel erg samen gedaan hoor.
En heeft hij je ook goed kunnen steunen?
Zeker, ja, absoluut. Maar het is alsnog gewoon anders voor elke, de hormonen.
Ja, maar elke zwangerschap is anders, hè? Dat weet je.
Zeker, ja. Ja, dat zei ik net ook, ja.
Ik wens jou veel succes met de kinderen, zou ik zeggen.
Dankjewel. Dankjewel. Ik ben heel blij met mijn kinderen, hoor.
Dank je wel. Dank je wel nogmaals, Juliette. En heel veel sterkte.
Dank je wel. Ja, het gaat heel goed met me hoor. Het is niet sterkte, heel goed. Maar succes met mijn film.
Dank je wel.
Dank je wel.
Hoi.
Doei.
Goed, ik heb haar helemaal aan het begin van haar loopbaan, toen er nog niet eens sprake was van een loopbaan, mogen boeken. Jorrie van Gemert. Laten we kijken waar we zijn. Ja. 10 jaar later heb ik nog een keer mogen boeken en toen stond er echt een dijk van een persoonlijkheid. Ze heeft nou haar debuutsingle uitgebracht onder de naam Cloud Cuckoo. En de single heet Lost on You. Alle zielen en Halloween hebben we gehad. En morgen is het, in elk geval in Mexico, de Dia de los Muertos. En de oorspronkelijk uit Mexico afkomstige kunstenares Rosa Albarán is aan de telefoon. Hoi Rosa.
Daar, hallo.
Hallo.
Ja.
Hoe kan het nou dat we de dood moeten gaan vieren morgen? Is dat niet een heel trieste aangelegenheid juist?
Pardon? Zeg maar een keer.
Hoe komt het dat we morgen de dood gaan vieren? Is de dood niet triest?
Nee, het is helemaal niet triest. Het is eigenlijk zijn ritueel, is cultuur, hè, van andere landen in Latijns-Amerika. Maar in Mexico is heel breed, heel groot. Ja. En 1 november is voor de kinderen, zeg maar. Ja. En 2 is voor volwassenen. Maar dat zijn, is een mix van Spanjolen en van indigenas. Dus dat is heel leuk, heel mooi, heel belangrijk.
Dus komt dat uit de Spaanse traditie of is dat echt gebonden aan Mexico?
Nee, dat is een meng. Een mix van Indiaanse cultuur en Europese cultuur, dus Spanje.
Ja, oké. Okay. Heeft dat altijd een grote rol gespeeld in jouw leven?
In mijn leven?
Ja.
Ja, sinds kind. Wij waren om oma te bezoeken naar de kerkhof. En we hebben eten gegeven, we hebben daar gegeten. Zeg maar, crypta was een soort tafel voor ons. Hè?
Ja.
En dus we hebben daar gegeten, bloemen, opruimen en kaarsen. En daarna, we waren naar die grote kermis. En het was heel leuk voor ons, omdat vooral voor de kermis, hè, toen wij klein waren.
Ja. Mm-hmm. Je bent ook beeldend kunstenaar, hè?
Pardon?
Je bent beeldend kunstenaar?
Ja.
En jouw oma heeft een grote rol gespeeld in jouw kunstenaarschap, hè, aan het begin.
Kan je ietsje harder praten?
Jouw oma heeft een grote rol gespeeld toen jij kunstenaar werd.
Zeker. Toen ik hier was in 1994, mijn oma is overleden. Ze was kokkin, top kokkin. En ik heb gedacht, je moet iets voor haar maken, iets doen. Omdat na een jaar is er een grote feest.
Oh ja, dat is altijd, hè? Als iemand is overleden, dan een jaar later is er...
Yes. En dus daarom, ik heb gedacht, je moet iets bedenken. En mijn buurvrouw maakte tortillas uit het noorden met tarwebloem. Oh. En ik heb gedacht, oh ja, dat is een goed idee. En ik heb een soort, zeg maar, kandelaar, borst. Ik heb ook een hoedje gemaakt, gekarameliseerd en ook... een roosje, grote roosje voor die alta haar, voor die eerste jaar. Hè?
Ja.
Dus dat was helemaal gek.
Dus
en door dat... Ja?
Dat is het begin geweest van jouw kunstenaarschap. Hè? Want jij maakte ook een soort van kledingstukken met eten.
Wat ik doe, ik ben modeontwerpster en stylist. En ik ben helemaal gek op koken, dus van hart ben ik kokkin eigenlijk. En door die tortillas, ik heb beelden gemaakt. En eigenlijk mijn concept is eten en kleding. Kostuums vooral. Ja?
Heel kleurrijk, hè?
Kleding. Heel kleurrijk, ja zeker. Mm-hmm. En het wordt steeds groter. En toen mijn beste vriend Miguel Ángel Cárdenas, topkunstenaar. Daar heb ik ook een soort een zonnetje, gekarameliseerd zonnetje, voor hem gemaakt. Eén dag van tevoren, omdat hij heeft een euthanasie. Hè? Dus één dag van tevoren heeft alles opgegeten, die zonnetje. Prachtig, ja.
Hey, want het is, morgen is het ook een ode die jij brengt aan jouw overleden vriend, hè?
Ja, 7 jaar. Eigenlijk zijn 3 kunstenaars.
Ja.
Die motor, zeg maar, is Miguel Ángel Cárdenas, beste vriend en leraar. Jaren, hè?
Ja.
Ulises Carrión is ook bekend in het Stedelijk Museum, alle twee.
Ja.
Dus Miguel Ángel Cárdenas, Ulises Carrión.
Dat zijn niet de eerste de beste mensen, ja.
Pardon?
Dat zijn niet de eerste de beste mensen. Dat zijn bekende, belangrijke kunstenaars.
Ja, zeker. En toen Cárdenas overleden ging, na een jaar, ze hebben een expositie, een grote expositie, van Carrión en Cárdenas. En ze waren in leven, ze waren rivalen eigenlijk.
Rivalen. Oh ja.
Weet je wat?
Ja.
Maar in die museum waren de alle twee, één in een kamer en in de andere in de andere kamer. En Chico, dat is ook bekend in die museumwereld, zeg maar. Hij was choreograaf en dans. En de laatste jaren hij ging op straat met zijn eigen kostuums en zo. Dus dat is wel bekend. En zij is overleden in juni. Dus daarom...
Dat is heel recent.
Ja, juni.
Oké. Okay. Als morgen mensen naar de Havelaar komen, hè, wat kunnen ze daar verwachten?
Oef.
Heel veel. Heel veel.
Dus eerst, ze komen met kinderen ook. Ja. We gaan eerst de uitdelen, maskers, die ik heb zelf gemaakt. En maskers van mijn beste, mijn andere kunstenaar, heet Juan Carlos Tajes. En hij is nu in terminaal ook, jammer.
Ja.
Dus daarom wordt ook, eerst die maskers uitdelen. En daarna, we gaan naar buiten met muzikanten, met djembe, Roberto, en klarinet en ook gitaar van een meisje. En dus muzikanten voor en achter het publiek met maskers. En we gaan gewoon doorlopen.
En veel lekker eten, denk ik.
Lekker eten, zeker. En een goede DJ.
Ah, ja.
En vooral mijn costumes. Ik noem mijn costumes. Ik noem ze zijn textiel sprakelaars of zo. Vestiti che parlano. Vestiti che parlano betekent dat als u ziet mijn costumes, u kunt begrijpen wat ze zeggen.
Ja. Nou, we gaan ze ook nog zien in de komende tijd. Want we gaan ook een portret van je maken voor TV Het Gewilde Westen. Dat is hierbij alvast gezegd. Hey, hoe laat begint het morgen?
Morgen begint om 3:00. Maar ik heb gezegd liever om 2:45. En dus vanaf 3:00 tot 7:00.
Ja.
Er is een programma. En eten en die emparrosas natuurlijk, mijn emparrosas. Dus eerst waren die tortillas en dan sculpturen en nu is mijn emparrosas. Ik ga promotie doen. Dit wordt heel interessant, gezellig en ook relax. Een beetje chaotisch misschien, maar relax vooral.
Nou, het lijkt me een bijzondere een mooie manier om de doden te vieren en te eren. Het is dus morgen tussen 3 en 7 in de Havelaar aan de Douwes-Dekkerstraat. Rosa Albaran, mag ik jou danken en heel veel succes morgen.
Ja, dankjewel. En ze zijn allemaal welkom. Kom maar. Oh ja, en ze hangen, heel belangrijk, ze hangen 3 kostuums.
Ja.
Representatief voor die 3 kunstenaars. Buiten in die rekken waar de naast die Havelaar. Er is een grote rek en ik ga daar ophangen 2 dagen. Ik ga laten die 3 kostuums.
Dat lijkt me zeer de moeite waard. Nou, dankjewel voor je interview. En wij gaan luisteren naar Mama Roes, de schrijver.
Oh ja, dankjewel.
Doei, Tassa.
Doei, ciao.
Ciao.
Arrivederci.
O oude boom in de achtertuin, hoe kaal en lelijk is je kruin. Ik vraag mij af of jij nog leeft, zo weinig vruchten als je mij nog geeft. Zo weinig vruchten als je geeft, eenzame schrijver. Steen en blinkend, van nieuwe steen en blinkend hout.
Ze maakte twee cd's in 2007, Schone Schijn, daar kwam dit nummer uit. Mieke Roes, Caroline Buitenhuis en Tienke Luske, dat zijn de drie zangeressen die je hoorde. En het werd zelfs in Vogtland in België met veel enthousiasme ontvangen. En dat wil best iets zeggen, want die zijn echt wel heel erg kritisch. Het grappige is dan wel weer dat het in Nederland veel meer onder de kleinkunst wordt geschaard dan onder de folk. Dat gezegd hebbende gaan we luisteren naar een column van Nienke van Zwolle. En de titel is Bevallen is een feestje.
Ja. Bevallen is een feestje? Nou, nee. Maar dat is wel wat de mevrouw van de zwangerschapsgymnastiek, a.k.a. de pufjuf, mij en mijn pufklasje 21 jaar geleden vertelde. En daarmee was ze een typische middelbare vrouw van die tijd en vertegenwoordiger van de heersende moraal. Want rondom kinderen krijgen, van zwangerschap tot op kamers gaan en alles daartussenin, hing een grote roze wolk. En die werd actief in de lucht gehouden door de generaties voor ons. Alles wat mis kon gaan was toch een beetje taboe onderwerp of werd met eufemistische termen weggewuifd. Misschien was ik zelf ook wel bevangen door een roze wolk, hoor, dat kan ook. En wilde ik die paar realistische verhalen of doemscenario's gewoon niet horen en niet zien. Maar die pufjuf, die heeft het echt gezegd. Bevallen is een feestje. Tuurlijk bedoelde ze het niet letterlijk, maar dit is hoe ze het zei. Bevallen is een feestje, want net als met een feestje moet je een heleboel voorbereiden. Je moet boodschappen doen, slingers ophangen, hapjes maken, een heel gedoe en veel werk. Maar als het feestje er dan eenmaal is, is het heel gezellig en denk je niet meer aan al dat werk vooraf. Dan ben je alleen maar gelukkig. Yeah, right. Wat heb ik die pufjuf doodgewenst in de maanden en zelfs jaren na mijn zogenaamde feestje. Hoe kan een mens zo'n verkeerde voorstelling van zaken geven? Hoe durf je nietsvermoedende jonge vrouwen en hun partners zo'n waanidee in hun hoofd te brengen? Wat een minachting van de menselijke soort. De paar procent van die vrouwen die hun kind in een vloek en een zucht uitpoepen zonder één centje pijn daar gelaten, maar die mochten van mij ook heel lang naar een hele nare plaats verhuizen met vage vuur en zo. Het zal me niets verbazen als er in de jaren na de geboorte van mijn oudste zoon een deuk te zien is in de bevolkingsaanwas van Amsterdam. Want ik heb in mijn persoonlijke kring dat taboe op negatieve bevallingsverhalen doorbroken en heb het van de daken geschreeuwd. Ik heb die roze wolk met mijn tanden aan stukken gescheurd en iedereen die het maar horen wilde, en ook die het niet horen wilde, vertelt over mijn gruwelijke bevalling. Daar zaten ongetwijfeld jonge vrouwen met een kinderwens tussen. Kan goed zijn dat ik die even flink de kop in heb gedrukt. Even maar, hè? Want die kinderwens is oer, die hou je echt niet tegen, hoor. Maar wat ik in ieder geval niet gedaan heb, is het taboe in stand houden. Een taboe dat door de generatie vrouwen voor mij hoog werd gehouden. Waarvan ik gehoopt had dat de vrouwen van mijn generatie en die na mij dat, met mij, zouden doorbreken. Door wel open en eerlijk te vertellen over bevallingen en alles daaromheen. Maar dat betekent helemaal niet dat je met zo'n ervaring niet van je kind zou houden. Of dat je daarna nooit meer een kind zou willen. Ik denk zelfs dat er niet over vertellen, niet erkennen dat je een nare of zelfs traumatische ervaring hebt gehad, eerder zorgt voor problemen. Dat weet ik wel zeker. Ik hield ongelooflijk, onvoorstelbaar veel van het kind dat zo moeizaam uit mij geboren is. En nog altijd, onvoorwaardelijk, met heel mijn hart en meer. Met liefde en aandacht is hij overstelpt. Daar doet geen enkele waarheid en erkenning over die bevalling iets aan af. Daar kon hij toch niks aan doen? En na een jaartje of drie hadden wij, want het was de papa ook niet in de koude kleren gaan zitten, het zodanig verwerkt dat we toch heel graag nog een kindje wilden. Het bestaan van de soort is dus niet in gevaar gekomen door die eerste ervaring en daar open en eerlijk over te zijn. Voor wie het weten wil, de tweede bevalling was ook vreselijk, maar duurde slechts 8 uur. Die eerste duurde 36 uur non-stop zonder slaap. Een werkdag tegenover een werkweek dus. Maar een feestje zou ik het nog steeds niet noemen. Ben je helemaal van de pot gerukt. Nou goed, weg dus met dat taboe op realistische bevallingsverhalen. Weg met die belachelijke roze wolk. Gewoon eerlijk vertellen over bevallingen en ook zwangerschappen en kinderen en opvoeden, hoe die kunnen zijn. alle mooie, maar ook alle rottige dingen. Kunnen we echt wel aan, hoor. Gaan we echt niet minder kinderen doorbaren. En nu dan de generaties voor mij allang met pensioen zijn en allang en breed overgrootmoeder zijn en hun taboes niet meer aan de huidige generatie toekomstige moeders kunnen opleggen, loeren er weer nieuwe gevaren. Influencers op sociale media, nieuwe roze wolken worden de lucht ingeblazen, nieuwe taboes worden opgelegd. Meiden van nu, leg die telefoon weg, klap je scherm dicht, denk zelf even na. Bevallen is geen feestje. Als je geluk hebt, is het een vervelende verjaardag waar je eigenlijk al geen zin in had en waar alle leuke mensen hebben afgebeld en waar ook alle hapjes zijn mislukt en de wc halverwege verstopt raakt. Maar vaker nog is het gewoon echt helemaal niet leuk of zelfs verschrikkelijk en doet het heel, heel, heel veel pijn. Het duurt heel, heel erg lang. Je bent helemaal kapot. En dan heb je, als alles goed tussen aanhalingstekens is gegaan, een heel, heel, heel lief babytje waar je zielsveel van houdt. En daar doe je het voor. Maar een feestje, doe normaal.
Ja, dat zijn van die onderwerpen waarbij je als man toch echt heel erg je bek moet houden, vind ik. Ik hoop dat Juliette dit ook gehoord heeft. Het sloot heel erg mooi aan op elkaar. Het Amsterdams Buurtfilmfestival, wie kent het niet, zou juist zeggen. Ik hoop dat dat ook zo is. In alle stadsteden zijn filmlabs bezig en zijn mensen bezig films te maken over hun eigen levens, hun eigen wijk en wat er speelt in het leven van de Amsterdammer. Aan de telefoon heb ik Kibret McConnen. Hoi Kibret.
Dag, hoi.
Jij bent artistiek leider van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Zijn er veel inzendingen geweest dit jaar?
Wauw, ja. We waren een beetje half spannend.
Wat is er aan de hand? Sorry, er ging iets...
Het was een beetje spannend de laatste 10 dagen. Daarna was het gewoon een hele stroom. We hebben gewoon enorm veel films binnengehaald. We hebben onze deadline 30 oktober... Ja, ik denk dat wij volgend jaar weer de
actie... Oké, Kibret, ik ga je even onderbreken. Er is iets mis met de techniek en je wordt nu teruggebeld door de technicus. Dus die verbreekt even de verbinding.
Oké.
En dan kan ik intussen gaan vertellen wat we nog te doen hebben. We gaan even kijken, als we nog tijd hebben, hebben we zo meteen een prachtige wereldmuziekband, Legiana. Legiana Lou Passariello heet dat. En daar gaan we denk ik even naar luisteren als ik zo naar de overkant kijk. Laten we er maar even naar gaan luisteren. We gaan even muziek doen. Hey Kibret, we hebben je weer aan de telefoon, gelukkig.
Yes, dankjewel.
We waren gebleven bij het aantal inzendingen voor het ABFF dit jaar.
Ja, ja. Nee, we hebben inderdaad heel veel films binnen. Het was een beetje spannend, want tot de laatste 10 dagen was het wat stil. En de laatste 10 dagen hadden wij gewoon elke minuut of elke uurtje een druppeltje van de film vanuit de hele hoek van Amsterdam. Dus we hebben best veel films te laten zien.
Maar het was stil, zei je? Mensen hielden zich niet aan de deadlines.
Een beetje wat lang. Ja, deadline hadden wij 30 oktober. Stil bedoel ik gewoon de eerste uur. Mensen die zagen, denk ik gewoon, hey, het komt wel goed. Ik heb nog tijd. Maar we waren best streng met de deadline. 30 oktober was het de deadline.
Ja.
En de laatste 10 dagen hadden we gewoon elke moment een film binnenkomt, weet je. Dus we hebben, ik denk dat wij gewoon lekker mooi, zoals wij ieder jaar ook kan zeggen, kleine 20, 25 films te laten zien.
Oh, dat is best veel.
Ja, ja.
En is er plek voor om alles te laten zien in de OBA volgend jaar?
Ja, ja, wij hebben nog selectie trouwens. Wij maken nog selectie. Wij maken het ergens medio november bekend welke films gaan wij vertonen. En wij verwachten om, ja, ik noem het filmcocktails. Cocktail is een samenstelling van een aantal films in één, van ongeveer 1 uur. En we gaan gewoon de hele dag vanaf 12 uur tot de 10 uur 's avonds films vertonen.
En even kijken, bij het maken van een film, daar komt heel wat bij kijken. Leer je dat eigenlijk snel? Als je geen ervaring hebt, bedoel ik?
Nou, je bedoelt voor de mensen die nog geen ervaring hebben. Het gaat om passie, het gaat om willen. Dus wij geven, misschien weet je het ook, wij geven workshop voor de mensen die willen leren filmen.
Ja.
En de meeste van ons, mensen die er meegedaan hebben of meedoen, die komen naar ons toe met een hele sterke passie om iets te maken, om hun verhaal te delen met de anderen.
Ja.
Wij geven eigenlijk best korte workshops, leren filmen.
Ja.
Maar ik denk dat een groot deel van mijn ervaring, meer dan 70-75%, van de deelnemers, die pakken het wel goed aan. En die maken gewoon films. Ieder jaar hebben wij ook een films van de mensen die voor de eerste keer in hun leven filmen gemaakt hebben.
Ja.
Ja.
En welke onderwerpen komen er langs? Wat wordt het vaakst behandeld? Gaat het over privézaken of dingen die spelen in de wijk?
Ja, het gaat uiteindelijk om jouw levenservaring delen met je staatsgenoten. Hè? Dus jouw levenservaring kan zijn iets leuk, iets moeilijk, iets met de verschillende thema's als armoede of vernieuwing. We hebben in Amsterdam heel veel met vernieuwing te maken destijds.
Ja.
Dus het gaat om, wat heb je in je gedacht? Wat wil je met jouw staatsgenoten, met jouw buurtgenoten delen? Dus we hebben geen soort beperking tot dit of dat onderwerp. Wij laten aan de deelnemers zelf.
En nu doen jullie dat in alle stadsdelen. Je hebt ook zelf een film gemaakt over de Indische buurt, hè? 40 jaar Indische buurt.
Ja, ik ben eigenlijk juist van beroeps ben ik zelf filmmaker. Zo heb ik ook het ABFF ooit bijna 9 jaar geleden begonnen. Ik mag wel soms in opdracht van soms mijn eigen initiatief films. Ik noem mijn laatste film over de buurt waar ik zelf in woon. Dat is Indische buurt, Indische in Amsterdam-Oost. Daar heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen gevolgd. Een beetje het verhaal van hoe staat het dan met Indische buurt, hè? Waar is het begonnen? Hoe staan wij nu destijds? Een soort ontwikkeling, ik noem het beweging.
Mm-hmm.
Dus de ontwikkeling van de Indische buurt in de afgelopen 40 jaar. Zo heb ik het een beetje gedaan.
Ja. En hoe is het filmfestival verbonden met de stadsdelen? Lukt het in elk stadsdeel even goed om deelnemers te krijgen?
Mooi, een goede vraag. Toevallig, het ABFF is ooit ontstaan of begonnen hier in Amsterdam-Oost. We hebben tot nu toe best een goede ervaring in de Oost. Wel goede ervaring in de West. Noord is ook mooi. Centrum begon ook sinds nu 2 of 3 jaar geleden.
Ja.
Maar er zijn een aantal stadsdelen die nog niet helemaal in. Ik noem het ook bijvoorbeeld Nieuw-West.
Ja.
Blijkt ons een beetje nog niet dat wij zeg maar in Nieuw-West beland. Zijn in Amsterdam Nieuw-West bedoel ik.
Ja.
Zout ook een beetje. Maar we zitten nu dit jaar voor de eerste keer even snel te spieken. We hebben dit jaar best veel films vanuit Amsterdam Zout binnengekregen. Dat is een beetje tot ons verbazing. Maar Zout is ook een plek waar wij zeggen, hey, daar moeten wij ook een beetje aan gaan werken om het ABFF een beetje zeg maar ruimte te vinden, te krijgen. Ruimte bedoel ik niet fysiek ruimte, maar gewoon bekendheid.
En ik mag hopen dat jullie toch structurele subsidie krijgen eindelijk.
Nee, we hebben nog geen structurele subsidie. Het is goed dat je het zegt. Dus wij willen het graag. Wij willen het graag. Het is een beetje, een van de problemen is, wij werken grotendeel met vrijwilligerskracht. Dus er zijn maar een heel klein aantal mensen die projectmatig betaald krijgen.
Mm-hmm.
Projectmatig per ongeluk, maar we hebben nog geen structurele subsidie van elke partij dan ook. En een van ons problemen is dat wij binnen 1 jaar project ontwikkelen, aanvraag doen, uitvoeren En daarna verantwoorden om opnieuw de volgende ronde te aanvragen. Ja. Dat is het lastige ding.
Even heel snel nog de datum van het festival in februari, is dat hè?
Ja, ja. Als het mag voor jou, ja? Wil ik toch als eerste 11 november noemen. 11 november hebben wij ABFF On Tour in Amsterdam-Oost.
Ja.
In het gebouw van de Oba Javaplein. Daar zijn mensen van harte welkom bij het zijn. Dan komen wij volgend jaar, februari, 10 februari, het festival ABFF. Dat is de 8e editie.
8e editie?
Ja, in de centrale bibliotheek van de OBA.
Dankjewel, Kieper Edmee Koonen. En veel dank aan Michiel de Beer voor de techniek en mijn gasten. De uitzending van volgende week staat in het teken van de Dag van de Mantelzorg op 9 november. Voor tips en persberichten kunt u ons bereiken via radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.